ga met u twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. Psalm 17 en Lucas 18, vers 1 tot 7. Psalm 17, een gebed van David. Luister, Heer, ik vraag om recht. Luister naar mijn smeken. Hoor mijn gebed. Geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen. Laat uw oog zien wat juist is. Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn hart. U zult niets in mijn nadeel vinden. Geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden. Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wilt mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen, redt u van hun tegenstanders met uw machtige hand. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Voor de goddelozen die mij geweld aandoen. Voor de vijanden die mij naar het leven staan. Hun hart is gevoelloos en gesloten. Hun mond spreekt hoogmoedige taal. Zij sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet. Ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi. Een roofdier dat zich schuilhoudt. Sta op, Heer. Ga op en af en druk hem tegen de grond. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen. Uw hand, Heer, mijn verlossen van de mannen die is dood. Die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt. Ze mogen hun kinderen ermee verzadigen. Hun kleinkinderen geven wat er van overschiet. Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen. Bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld. Lucas 18, vers 1 tot 7. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niet aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?
Levi, zou je mij een plezier willen doen en het eerste stukje van het laatste lied nog een keer gewoon op de beamer zetten? Dus we hoeven niet te horen, maar de eerste vier zinnen van het eerste couplet. Kan dat? Ja, dankjewel. Ik neem aan dat je niet en de camera, mij in de camera kunt zien en die tekst. Er wordt daar nee geschud, daar ja geschud en daar ja. Willen jullie even samen uitmaken? Dick vraagt of je even helpen kan. Ah, het is goed, oké. Okay. Wat zeg je nou?
Ik vroeg of jij op wilde schuiven.
Of ik op wilde schuiven? Oh, ik moet opschuiven. Oh, jij moet niet opschuiven. Oké. Okay. Maar zo sta ik wel in... Ja, nee, zo sta ik wel in goed. Nee, lieve mensen, doe mij recht. Ja, dus even lees die tekst nog even heel goed door. Heer, hoor mij nu, ik roep om recht. Ik vraag u mijn pleidooi te horen. Oprecht breng ik mijn zaak naar voren. Laat zien dat u aan waarheid hecht. En in het volgende deel hoef je niet te laten zien, Levi. In het volgende deel komt van, want ik ben zonder zonde. Ik heb nooit iets fout gedaan en u kunt mij testen. Maar mijn vraag is volledig eerlijk. Nou, zet ik iemand... Ze hebben twee mensen naast elkaar, twee vrouwen. De ene is moeder in Amsterdam, heeft drie kinderen. En werd door de Belastingdienst, sorry, door de Belastingdienst uitgemaakt als fraudeur. En die heeft een schuld inmiddels opgelopen tot over de 80.000 euro. En de regering heeft al vastgesteld dat was niet goed en het geld moet terug. Maar ze wacht daar inmiddels al 7 maanden op. Heer, doe gij mij recht. U weet dat ik aan waarheid hecht, ik ben oprecht, geen zonde. En een moeder uit Libanon. Een moeder uit Beirut die in de explosie van weet ik hoe dat spul heet... Dat ben ik alweer vergeten, maar haar man is kwijtgeraakt. Een kind zwaar gewond in het ziekenhuis. Kan niet dichtbij, want het ziekenhuis dichtbij is ook volledig ontaard. En ze hebben geen eten meer, ze hebben niks meer. Alles is weg, haar huis is stuk enzovoort. Die bidt precies hetzelfde. Heer, hoor mij nu ik roep om recht. Doe mij recht. Dat zegt David in Psalm 17. Dat zegt die weduwe in Lucas 18. Ik zei net per abuis dat het ging over Judas. Dat komt omdat ik vanmorgen de preek voor volgende week heb ingeleverd. En die gaat deels over Judas. Dus af en toe, ik werk erg ver in het voren op dit moment. Om iedereen de kans te geven mee te doen. Oké, maar doe mij recht. Doe mij recht in een turbulente wereld. Voor jullie allemaal turbulent. De scholen beginnen weer. Hoe gaat dat weer lopen? COVID-19 besmettingen lopen weer op. Hoe gaat dat lopen? Beirut collecte. Weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar mij zit het af en toe tot hier. Dat ik denk, wat moet je nou nog in deze wereld? Een kerk waar je niet met een aantal mensen bij elkaar mag zijn. En al die zorgen daaromheen. En bedrijven die failliet gaan. Een werkeloosheid die hoger is dan weet ik wanneer. Een economische terugval die groter is dan in de Tweede Wereldoorlog. De grootste die we ooit hebben gehad. Gaan jullie dan bidden, Heer, doe mij recht. Even geen antwoord geven hoor. Gewoon even bij jezelf denken. Ga ik dat dan bidden? Heer, doe mij recht. En in de Mentimeter stond al, bid je dat dan elke dag? Vind jij een weg vanuit wat jou bezighoudt, wat jou beklemt? Ik heb het in de preek genoemd, voor zover je de preekbrief hebt gelezen, de spoken in de nacht. Ken je dat? Dat je denkt te gaan slapen, maar zomaar opeens schiet er zo'n spook door je heen en denk je van, oh, hoe moet dat met mijn kleinkinderen? Hoe gaat dat? En dan kun je weer niet slapen en dan ga je maar weer bidden. En dan is maar de vraag, ook met de Mentimeter, denk je dat God het hoort? Nog niet eens gevraagd, verhoort? En blijf je dat dan ook bidden? Heer, doe gij mij recht. David, die vond dat hij mocht zeggen dat er bij hem niets fouts was gevonden. Jullie kennen het verhaal van David. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het nogal een opmerking van David met alles wat hij goed gedaan heeft in het leven. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, het is niet alleen maar een kwaaierik, maar het was absoluut geen heilig boontje. Weet je wat hij gedaan heeft toen hij in dienst was van de Filistijnse koningen? Man, hij heeft geplunderd en geroofd tot en met. Wat dacht je van het verhaal van Bathsheba? Nou, ik hoef het jullie niet te vertellen. En toch zegt hij in dat gebed, u toetst mij in de nacht, dus je schiet weer wakker voor iets. U toetst mij in de nacht en u vindt de schuld niet bij mij. Doe mij recht. De vraag is, wat vraag jij dan aan God? Wat vraag jij aan God als jij van God vraagt, doe mij recht? Wat vraag jij samen met die moeder uit Amsterdam? Dat de overheid het moet gaan betalen? In het voorbereidingsgesprek samen met Shanna heb ik gezegd van, maar stel je voor dat het jou overkomt. Joh, stel je voor dat het jouw huis was, dat door de blast in Beirut opeens weg was. Zou je dan willen dat iedereen hier in Nederland maar gaat roepen van, nou, dat moet de Libanese overheid maar doen? Dan ben je toch ook zielsgelukkig als je hoort dat er een clubje mensen in Nederland gecollecteerd heeft om vervolgens te helpen dat jij weer een nieuw huis kunt bouwen. Dat vind je toch geweldig? Zegt Jezus ook, wat jij wilt dat de anderen jou doen, doe dat ook aan hen. Doe mij recht. Als je dus bidt, doe mij recht, bid je het ook van al die anderen. Heer, doe hen recht. Ja, doe hen recht. Dat betekent wel dat er zometeen een prikkie komt. Een prikkie die een beroep doet op je portemonnee. Een prikkie die een beroep doet op de vraag of jij in Gods naam recht wil doen. Ja, maar dat moet de Libanese overheid me doen. Ja, maar dat moet de Belastingdienst me doen. Ja, maar... Komt een vrouw bij een rechter? We gaan even van Psalm 17 naar Lucas 18. Komt een vrouw bij de rechter, een weduwe? En heel apart is, wij denken allemaal dat in de Bijbel staat dat wezen en weduwe moet je recht doen. Dat weten jullie, hè? Dat zijn de minder bedeelden in Israël. Daar kan ik heel verhaal over houden, maar er staat, je moet je recht doen. Nou, dus die vrouw die komt, doe mij recht tegenover mijn tegenstander. En die rechter die wil dat niet. Lange tijd niet. Nou kun je natuurlijk bij jezelf denken, wat een rotrechter. Heb ik een voorbeeld. Want die rechter van die rechter staat, hij bekommert zich niet om God. En hij trekt zich van geen mens wat aan. Goeie rechter of niet? Geen goede rechter. Goeie rechter of niet? Twijfelgevalletje? Jij vindt het een goede rechter. Oké, nou ik zal niet dan ben ik wel heel nieuwsgierig of jij het een goede rechter vindt. Onafhankelijk, ja precies. Ik zal het even voor de mensen die dat niet zo snel kunnen meemaken als jij, zal ik het even omdraaien. Stel je voor dat je een rechter had die zich bekommert, die uit ontzag voor God leeft en zich bekommert om zijn medemens. Althans, de medemens naar de ogen kijkt, staat er letterlijk. Dan heb je dus een rechter die zegt van, maar moet je luisteren, luister, jouw tegenstander heeft helemaal natuurlijk geen recht. Wel, als jij naar de rechter gaat, en wij kijken elkaar, ik zal niet zeggen waar ik nou aan denk, maar wij gaan samen naar de rechter, want jij hebt een rechtszaak en, tegen die of tegen die. En dan zegt de rechter opeens tegen jou, ja, maar luister, dat is wel allemaal waar wat je zegt, maar je weet dat je voor je vijanden moet bidden. En je weet dat je je vijand moet liefhebben. En je weet dat als die jou voor 1 mijl prest, dat die 2 moet gaan. Goede rechter of niet? Nee, dat vind jij niet. Hè? Nee, dat is geen goede rechter. Dat is geen goede rechter. Een rechter moet recht spreken. Ja, toch? Of die mensen naar de ogen kijkt. Dat is ook heel leuk. Ik weet niet of jullie ruzie hebben met de buren over de hoogte van de heg. Maar stel je nou voor dat jullie ruzie hebben met de buren om de hoogte van... Maar die buurman, ja, helaas pindakaas, die is wethouder in Almere. En jij niet. Dus je komt bij de rechter... En je weet dat je gelijk hebt. En je advocaat geeft je gelijk. En iedereen geeft je gelijk. En de rechter zegt, ja, ik zal geen namen noemen, want dan weet ik. Ja, dat zeg jij wel. Maar hij is wethouder en jij niet. Dus hij heeft meer recht dan jij. Goede rechter of niet?
Nee.
Dus met andere woorden, lieve mensen thuis en in de kerk. Een rechter die niet op God let en zich niet en geen mensen naar de ogen kijkt, is een goede rechter. Dus als hij tegen die weduwe zegt, die komt vragen, doe mij recht tegenover mijn tegenstander, ga ik ervan uit dat die rechter naar die zaak kijkt. En zegt, nee, dat doe ik niet van jou. Heer, hoor mij nu, ik roep om recht, ik vraag u mijn pleidooi te horen, oprecht breng ik mijn zaak naar voren, laat zien dat u aan waarheid hecht. Die weduwe zingt Psalm 17. En Psalm 17 gaat ook verder, want het is niet mijn schuld, het is niet dit, het is niet dat. Doe mij recht in deze tijd. Jezus die zegt, uiteindelijk, die rechter doet wel, spreekt wel in voordeel van die weduwe. Waarom doet die rechter dat? Omdat hij bang is dat die weduwe hem uiteindelijk in het gezicht komt slaan. Moet je eens voorstellen wat dat betekent. Kijk, ja, dit gebaar. Minachting, hè? Rot op, joh. Ja, dus die weduwe die komt nadat ze helemaal geen gelijk heeft gekregen. Die rechter slaan. Die rechter, vrouwen sla je niet, hè? Die vrouw, dus die rechter die staat dan helemaal machteloos. Ja, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Dus laat ik haar dan maar gelijk geven. Voordat wij van de schrik bekomen zijn, zegt Jezus, hoor wat deze rechteloze rechter zegt. Waarom is die nou rechteloos? Omdat hij die weduwe gelijk geeft. Niet omdat hij zich niet om God bekommert of om zijn, of de naaste niet naar de ogen kijkt. Daarom is hij niet onrechtvaardig. Hij is onrechtvaardig omdat hij de weduwe gelijk geeft. Hoor wat hij zegt. En weet je wat de reden was dat die rechter het zegt? Omdat die weduwe maar doorbleef, excuseer, drammen. Maakt Jezus er een hele aparte wending van. Hij zegt, moet je voorstellen wat God met jou doet. Als jij maar door blijft bidden. Ja, wij kunnen het ons nu voorstellen. Als wij maar door blijven bidden. En God blijft maar steeds zeggen, nee, want dat recht heb jij niet. Jij bent een zondaar. Dat recht heb jij niet. En wij blijven maar doorbidden, dan zegt Jezus eigenlijk van God zegt tegen zichzelf, laat ik het nou maar doen voor die jongen. Want zometeen gaat hij tegen alle andere mensen zeggen, je kan bidden wat je wil, maar bij God hoef je niet aan te komen. Dat is een klap in het gezicht van God en dat wil ik niet. Dus God doet recht als jij blijft bidden. Hoezo, heb je daar recht op? Nee, en dat is het wonderlijke. En dan keer ik terug naar Psalm 17 en dan naar het begin. Het wonderlijke in Psalm 17 is dat David niet zegt dat hij zonder zonde is. Maar dat zijn recht bij God een recht is waarvan God heeft gezegd je mag er om bidden. Die moet je even snappen. God heeft gezegd, jij mag alles wat in jouw hart zit bij mij brengen. En ik zal je horen. Jij mag alles wat jouw hart beweegt. Dat recht geef ik jou. Ja, recht. Hier, alsjeblieft, recht. Dat is bij jou. Je mag alles wat er in jouw hart zit, je hele leven, mag jij in gebed bij God brengen. Dus wat doe jij dan? Jij pakt je recht. Toch? Dat lijkt me een logisch verhaal, hè? En jij zegt, Heer, doe mij recht. U die aan waarheid hecht. Zeg je nou, ik ben perfect? Nee, je zegt, u bent perfect. U bent perfect. Doe mij recht. Zo betekent het ook dat als je zo leert bidden, ook in de turbulentie van deze tijd, of we nu bidden voor Beirut, we gaan zo meteen collecteren voor Beirut, we gaan bidden voor Beirut, of je bidt voor de mensen die als fraudeur zijn aangemerkt, of je bidt voor de mensen die hun bedrijf failliet zien gaan, of je bidt voor de mensen die hun baan verloren zien gaan bij KLM of bij NS of bij weet ik waar. Je brengt het allemaal bij God en je zegt eigenlijk tegen God, Heer, het is ons recht dat u voor ons zorgt. En het aparte is dat David in Psalm 17 woorden gebruikt uit de uittocht. Daar zal ik je verder niet mee vermoeien, maar toen Israël uit Egypte werd geleid, hè, hadden ze daar recht op? Nee, maar God had beloofd dat hij het zou doen, dus was het hun recht. En die woorden gebruikt hij, want u bent de redder. U leidt mij uit deze situatie. Dat hebt u gezegd. Ik heb er recht op. Uw recht dat u mij uit deze situatie leidt. En zo sta je in deze tijd als christen in deze wereld. Wat er ook gebeurt, breng het bij God. Leg je vertrouwen bij God en hij leidt je zelfs door de dood heen. Niet omdat jij zonder zonde bent, maar omdat God tegen je zegt, jij tegenover mij, ik geef jou het recht om van mij redding en bevrijding te verwachten. Bid zonder ophouden en God laat je absoluut niet wachten. Amen.